Wij waren bezig met een inventarisatie van de eerstgeboortezegen, zoals die in de eerste plaats van Gods wegen wordt doorgegeven sinds Adam. In Genesis 28 waren we laatstelijk bij vers 15. Wij komen terecht in Genesis 32, waar Jacob dan inderdaad min of meer terugkomt in het land na 20 jaar. En omdat Jacob na 20 jaar zou terugkomen en vanwege de symboliek van die 20 jaar als 2000 jaar tussen de eerste en de wederkomst van Christus, geloof ik dus dat een en ander rechtstreeks van doen heeft met de toekomst, wanneer Israël alsnog zal teruggebracht worden naar het land. Maar daar zullen we het nog wel eens over hebben. Genesis 32, waar Jacob was gevlucht voor Esau, en nu wacht hem alsnog de ontmoeting met Esau. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Jacob ziet er erg tegenop en het blijkt dat hij meer problemen heeft met de Heer, overigens, dan met Esau. Jacob neemt zo zijn maatregelen, waar zo ook bij hoort, want dat kan ik niet nalaten te zeggen, waar ook zo bij hoort dat hij denkt, straks komt die Esau, die moordt heel de familie uit. Weet je wat, wat ik nog een beetje missen kan, dat zet ik vooraan. En de rest zegt ik achteraan. Dat is symboliek, hè? En wij maar denken dat het alleen gaat om degene die vooraan staan. Dat is het Joodse volk, ja. Nee, niet historisch, profetisch. En dan zeggen we, het is daar helemaal fout mee gelopen. Maar op de achtergrond was altijd nog het andere deel, hè. Efraïm, Jozef, de tienstammel van Israël. Dat is de situatie in onze dagen. En of het betekent dit, of het betekent niks. En je vervalt op ethiek. Dat staat in vers 8. Maar ik zoek even iets verderop in vanaf vers 9 is dat, waar Jacob dan bidt tot de Heer, o God mijn vaders Abrahams en God mijn vaders Isaacs. Let op dat hij de stamvaders noemt, van wie hij toch dat eerstgeboorterecht geërfd heeft, om zo te zeggen. In ieder geval, het komt uit die lijn. En hij beroept zich dus niet alleen op de Heer, maar daarmee op Abraham en Isaac. Gij die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maatschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Later, maar dan denk ik daar niet meer aan, later lezen we zo'n gebed van David in 2 Samuel 7, nadat de Heer tot David gezegd heeft, er zal altijd iemand van uw zaad op de troon zitten, gaat David in gebed en spreekt deze woorden uit. En hij zegt, Heer, ik ben geringer dan, ik ben het niet waard om al die zegeningen te ontvangen, enzovoorts. Lees u het maar eens na in 2 Samuel 7. Maar ik denk dat David zijn woorden uit Genesis 32 gehaald heeft. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Tot twee heren. Leuk, hè? Ik ben tot twee. Want hij had in de voorgaande verse die familie in twee delen verdeeld. Maar u begrijpt toch dat het wat grote taal is, twee heren. Dat had hij net een uur geleden geregeld. Zijn familie verdeeld in twee delen. Maar u begrijpt dat het toch een gebed is, ook op veel langere termijn, voor de toekomst. En die twee heren hier, dat zijn later de twee huizen van Israël, uiteraard. Want dan blijft heel de geschiedenis door zo, tot na die 20 jaar, tot na die 2000 jaar, tot in de wederkomst van Christus, uiteraard. Maar, ik ga er verder gewoon aan voorbij. Ruk mij toch uit mijn broeders hand. Dat is ook niet zo vreemd te bedenken, want zal ik u nog wat vertellen. Het betreft de eschatologie natuurlijk, want we lezen nou toch iets profetisch meteen erin. Dat laatste wereldrijk heeft weliswaar Babel als hoofdstad, maar staat wat mij betreft ongetwijfeld onder het gezag van een Amalekiet. En Amalek is de kleinzoon van Esau. Met andere woorden, dat laatste, het antichristelijke rijk, is in bepaald opzicht een Edomitisch wereldrijk. Er is niet alles meegezegd. Die jongens hebben ook een paar paspoorten. Zoals elke fatsoenlijke Nederlander, heb ik begrepen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is meteen profetisch, hè. En hij zegt, vers 11, ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, en dan komt hij, de herhaling van die eerstgeboortezegen. Voor de statistiek, weet u nog, we tellen ze op. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen. Die heb ik maar ingevuld als ik zal u zegenen. Het is een synoniem vooruit. En ik zal u zaad stellen als het zand der zee. Dat is niet voor de eerste keer dat dit gezegd wordt. Dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En hier worden dus die oude beloften herhaald. En zijn, het gebed heeft de strekking van dat de Heer heeft hem wat beloofd. En hij doet een beroep op de beloften die God gedaan heeft. Dat is nog altijd de beste vorm van gebed. Niet omdat de Heer het vergeten is, maar om te laten weten dat wij het niet vergeten zijn. En dat wij ons vertrouwen op zijn beloften gesteld hebben. Daar kun je aanspraak op maken. En dat doet hij dan ook, hè. Het heeft ook enige gevolgen. Dat is vanaf vers 24. Waar staat, doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. Ik snap alleen nog steeds niet waarom een man met een kleine letter in plaats van een hoofdletter heeft afgedrukt. De vraag is, wie is die man? En er staat er niet bij, dus er zijn allerlei theorieën over in omloop. Doorslaggevend vind ik uiteindelijk een uitspraak in de psalmen waar deze geschiedenis wordt aangehaald en er staat gewoon, hij worstelde met God. Hij worstelde met de Heer zelf dus, hè? Die hem uiteindelijk ook zegent en die tot hem zegt in vers 27, hoe is uw naam? En hij zei Jacob, maar u weet, het is nogal een vervelende naam, omdat hij erg negatief kan worden uitgelegd. Als bedrieger, weet je wel, onbetrouwbaar, vanwege dat iemand op zijn hiel, want dat woord is het hiel, een draai kan maken. Maar ik meen dat ik u al gezegd heb, naar aanleiding van dit soort opmerkingen van Esau, dat het net zo goed kan staan voor dat de man zich ooit zou bekeren. En dat is wat hier gebeurt. Officieel. Prio wordt de plaats genoemd. Heeft de Heer ontmoet. En bij deze gelegenheid wordt dus die naam Israël ten tonele gevoerd. Want de Heer zegt tot hem in vers 28, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Ik heb hem opgeschreven, want er is nog wel vaker sprake van een naam. Hè? De naam. In Isaac zal uw zaad genoemd worden enzovoort. Ik zal uw naam groot maken enzovoort. En wat is de naam? Israël. Uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen, verwijzing naar het woord Sar in de naam van Israël, de vorst. Gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mens en hebt overmocht. Ik denk dat die uitspraak net zo goed slaat op de toekomst, als Israël alsnog tot bekering zal komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daar ga ik ook niet over verder natuurlijk. Maar als je soms zoekt naar, wat zijn toch wat gezwollen woorden, dan is mijn antwoord, ja, dat komt omdat ze nog een keer van toepassing zijn. Dus vers 28 hier. En daarna vraagt Jacob en zegt, geef toch uw naam te kennen. En daarna staat er, hij zeide, waarom is het dat je naar mijn naam vraagt? Hoezo mijn naam? Het is toch duidelijk wie ik ben. En dat moet het voor ons uiteraard ook zijn. En als er dan staat dat hij zei, ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht. Daarom noemt hij dit plaats Pniel, aangezicht van God. Dan zou je moeten bedenken dat de uitdrukking aangezicht tot aangezicht later in het Nieuwe Testament de beschrijving is van de positie van de gelovigen onder het Nieuwe Verbond. 2 Korinthe 3, onder andere dan. Maar in ieder geval 2 Korinthe 3. Aangezicht tot aangezicht, zonder bedekking daartussen, rechtstreeks gebracht in gemeenschap met God. Maar u moet er dus uit concluderen dat we hier een uitbeelding vinden van het aanbreken van het nieuwe verbond in verband met Israël. Ik bedoel, het is al lang aangebroken, maar wat Israël als volk officieel betreft, dat is pas in de toekomst, hè? En daar wijst het naartoe. Het is tegelijkertijd profetisch. In hoofdstuk 35 komt Jacob weer in Bethel. Dat is wat hij beloofd had. Dat is waar hij op de heenweg die zegen kreeg en waar we vorige keer mee geëindigd zijn. Maar daarna zei God tot Jacob in 35 vers 1, maak u optrek naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtend voor het aangezicht van uw broeder Esau. Dus ingewikkelde manier om mij te zeggen. Voor die God die enzovoort, ja. En toen zei Jacob, ja, maar dan moeten we eerst de vreemde goden wegdoen. Die deden ze dus ook weg. En ze verborgen ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Die boom die kom je later in de Bijbel nog een keer tegen. Ja, dat is interessant zulke dingen. Valt niet op, maar dan juist moet je er aandacht op geven. Alzo kwam Jacob, vers 6, te Lus. Het welk is in het land Canaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En Deborah, de voegster van Rebekka stierf, ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik. Welks naam hij noemde Alon Bachut, daar hebben we het ook maar weer niet over. En God verscheen Jacob wederom. Als hij van Paddan Aram gekomen was, dat wil zeggen hier nu en op deze plek, op de terugweg, waar die stenen trap was tot in de hemel, in die droom weet u nog. En God zegende hem, en dat begon ik alweer te noteren, zegende hem. En God zeide tot hem, uw naam is Jacob, dus bij naam zetten we ook weer een streepje erbij, hè. Bij het turven. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Staat hier dus alweer twee keer. Vergeet het niet, het is belangrijk voor de statistiek. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar. Daar komt hij dus weer. En vermenigvuldig. En daarna staat er, een volk zal uit u worden. Dat staat er eerst. En daarna staat er alsnog, een hoop der volken zal uit u worden. Je moet ze wel apart noteren natuurlijk. Hè? Eerst een volk, hetgeen ook vele malen gezegd wordt. En hier de andere uitdrukking, die we vorige keer ook tegenkwamen. Een hoop der volken. Een gemeente der volkeren, een kahal der volkeren. En als je het woord gemeente niet wil gebruiken, is prima, maar dan wordt het dus gewoon groep. Dat is dus helemaal goed. Ik heb het vorige keer gezegd, dat komt van roepen. Ze zijn bijeen geroepen. En zo kom je aan een groep. En kahal betekent roepen. En dat woord wordt hier gebruikt. Dus de vertaling met groep zou een zo letterlijk mogelijke vertaling zijn. Hè? Een groep. Een groep van volkeren. Ik kan het niet nalaten, dan gaat hij weer. In Jesaja 42 en in Jesaja 49 staat in beide schriftgedeelten de uitdrukking, ik heb u gesteld tot verbond des volks. Brit Am. Dat is Brittannië. Ook volgens enige Joodse verklaringen die ik inmiddels onder ogen gehad heb. Brit-An, dat is Brittannië. En als ze niet willen zeggen, nou het is eigenlijk gewoon Brittannië, omdat ze dat ook wat voortvarend vinden, dan zeggen ze maar, het betekent wel een groep van volken, want Brit betekent verbond en An betekent volk, dus dat is een volkenbond. Een groep van volken die bij elkaar horen. Maar u begrijpt dat die volken zijn die allemaal een en dezelfde oorsprong hebben, namelijk Jacob, de volken van Israël. Hè? Een groep van volkeren, een verbond van volkeren kan ook. En koningen zullen uit uw landen voorkomen, implicerend dat er dus sprake is van meerdere koninkrijken naast elkaar, en die hebben we vorige keer ook al besproken. En dat zijn er overigens aan volkeren met koningen en koninkrijken meer dan u denkt, dat weet ik heel zeker. Dat zijn er nogal wat geweest. Sommigen maar kortstondig als zelfstandige koninkrijken. Meteen in de ballingschap al van de 10. Maar dat schuif ik allemaal nog even vooruit, hè. Kijken wie het volhoudt. Vers 12. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb. Let op de combinatie Abraham-Isaac. Het is niet maar incidenteel aan Jacob. Het is de vererfde belofte. Abraham, Isaac en Jacob, dat zal ik u geven. Kortom, ik zal dit land geven aan uw zaad. In die rubriek valt dat. Aan uw zaad na u. Dat wil zeggen aan u en uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Wat is het toch met die plaats? Bethel. Dat hebben we al een paar keer gelezen. Die plaats. Wat is het dan met die plaats? Ik weet maar één ding. Er lag een steen. Dus de vraag wordt in tweede instantie, wat is er met die steen? Of je stelt de vraag niet. En later stond er ook nog wat anders in Bethel. Ja, het kalf. Ja. En later hebben we het weer over dat de Kimmeriërs, dat is het volk van Omri, in hun ballingschap een metalen kalf met zich meebrachten, meedroegen. Kimmeriërs, de Kennemers. Nee, niet deze Kennemers, maar die Kennemers die in Kennemerland woonden toen. Nou ja, goed. Dat is 2000 jaar geleden of langer. Onder andere daar hebben ze gewoond dan. En het kalf, maar dat had ik u geloof ik al gezegd, anders komt hij vanavond ook wel weer voorbij. De stier, het rund, is een embleem van de egli, de engelsen. Eigenlijk in de Bijbel gewoon van Efraïm. Het rund, os, wat het maar was. Dat droegen ze mee. Maar vooruit. Maar wat was het? Die was in Bethel. En daar werden de 10 stammen aan mee geïdentificeerd. Met het kalf, het gouden kalf. En in Bethel en in Dan en Bethel was het. Dan helemaal natuurlijk in Dan. Dan geeft de richting aan, vanzelfsprekend. We hebben het er nog over. Goed. Dit was voorlopig de laatste. Want hierna komen wij in Genesis 48. En dan wordt het heftig allemaal. Want Abraham, Isaac en Jacob volgen wij altijd wel. Maar ik wijs er sinds jaar en dag op dat het wel een mooi rijtje is. En dat het ook Bijbels is voor de volle 100%. Maar als je het rijtje doorzet, kom je bij een veel belangrijker schriftgedeelte dan die voorgaande, als je mij vraagt. Omdat het veel uitgebreider is. Hoofdstuk 48 en 49. Er wordt veel meer werk van gemaakt. Alleen later wordt er niet meer op teruggekomen. Nou ja, nauwelijks. Genesis 48, waar Jacob zegent de zonen van Jozef. Die hij beschouwt als zijn eigen zonen. En dat geeft hem de gelegenheid om rechtstreeks die eerstgeboortezegen over te dragen aan Manasse en Efraïm. Nou ja, in de andere volgorde, dat weet u. Aan Efraïm en Manasse, daarbij op merkwaardige wijze Jozef passerend. Hoewel hij er net zo goed deel aan krijgt met terugwerkende kracht. Er is niks aan te doen. Hij zat er nog eenmaal tussen. Maar Jozef wordt vergeten. Dat is wel leuk, want Jozef wordt in de Bijbel altijd vergeten. Dat weet u ook langzamerhand, hè? De schenker en de bakker vergeten. De schenker, de bakker, die vergaat hem ook, maar ja. Was een goede reden voor, ja. Maar de schenker vergat. Er staat dus eindigt zo'n hoofdstuk. Hè? De schenker vergat Jozef. Punt. Nieuwe episode volgt dan. En zo gaat het hele Bijbel door met mensen die Jozef heten. Zo hoort dat namelijk. Omdat ze altijd hetzelfde voorstellen. Het wordt vergeten. En wij zijn nou Jozef eigenlijk aan het ophalen. Hoe zit het toch met Jozef en zijn eerstgeboorterecht enzovoorts? Dat is waar het over gaat, hè. En met kerst vragen we ons af, wie was toch die Jozef en waar is die toch gebleven? Want we horen er nooit meer wat van, hè, van Jozef van Nazareth. En we vragen trouwens ook, waarom moet nou de vader van Jezus Jozef heten? En als je zegt, ja, maar dat was niet zijn vader, dan zeg ik, nee, dat bedoel ik, hij werd nog gepasseerd ook. Ging buiten hem om, hij kreeg alleen de mededeling. He, Jozef, gij zoon van David, je moet weten dat ze zo, maar verder, verder kun je het rustig vergeten. Dat heeft Jozef ook wel begrepen, dat hij het wel vergeten kon. Nee ja, en dat zijn erfenis sowieso over zou gaan naar degene die uit Maria geboren zou worden. Dat begrijpt u toch? En u begrijpt ook dat Jozef dan van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt. U zegt, dan zal hij wel zijn overleden, zeg ik ja. Dat kan je zo treffen als je door de Heer uitverkoren wordt. Ja, laconiek, maar hè. Maar die daarna was er nog een Jozef. Die komen we later nog uitgebreid tegen. Wij ook hier, bedoel ik, hè. Jozef van Arimathea. Dat was niet de geboorte, maar de wedergeboorte van de Heer Jezus. Want toen hij opstond uit de dood, was hij weer in het huis van Jozef. Maar het was een andere. Maar het was wel Jozef. Het graf van Jozef, de tuin van Jozef. En toen weer een eind verder de apostel Paulus definitief geroepen werd, zal ik maar zeggen, en het evangelie ging prediken en voorbeeld werd voor de gemeente uit onze dagen, toen gebeurde dat onder het mentorschap van ene Jozef. Ja, dat staat maar één keer in de Bijbel. En daarna wordt hij Barnabas genoemd. Maar hij heette Jozef en hij was van Cyprus en raad is waar de eerste zendingsreis dus naartoe ging. Onder leiding van Jozef naar het eiland in de zee, naar Cyprus. Ja, ik bedoel, dat zijn geen aardigheidjes, dat is het woord, precies. Dat is het woord van God. En als je het naast elkaar legt, dan vind je nog eens wat, hè. Nou goed, Genesis 48. Waar we al waren, dus over die verwisseling en zo hebben we het al gehad. We hebben het nu alleen over de inhoud van die zegeningen. En dat begint ongeveer in vers 3. Daarna zeide Jacob tot Jozef, God de Almachtige. Hé, die naam werd daar ook gebruikt. Die kwamen we er straks tegen. Ik heb er niks van gezegd. Ga ik nu ook niet doen. God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Canaan. En hij heeft mij gezegend. En heeft tot mij gezegd, zie, en dan komt hij weer. Ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een groep, Kaal, tot een groep van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Ik zal uw zaad dit land geven. Voor altijd. En daarmee ook het hele land trouwens. Dat is eerst vers 4 en daarna krijgen we dat gedoe over Efraïm en Manasse en komen wij terecht in vers 15. En hij zegende Jozef, hij zegende Jozef, maar hij zegende Efraïm en Manasse. Maar er staat, het is niet maar een conclusie onzerzijds, die gerechtvaardigd zou zijn overigens. Maar het staat er zelfs. Hij zegende Jozef. En daarom kan er gewoon laconiek staan in 1 Kronieke 5. Het eerstgeboorterecht was van Jozef. Hij zegende Jozef. Maar hij legde zijn handen op de zonen van Jozef die het tot zijn eigen zonen maakte. Maar in het voorbijgaan, en passant, werd hij gezegend. Hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham, Isaac en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, let op Abraham, Isaac er weer bij, hè, zodat je weet waar het over gaat en wat die zegening is. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd worden, de naam van Israël. En de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac. Dat is dus nog steeds niet noodzakelijk of niet slechts de eigen naam, maar de reputatie en daarmee de identiteit eigenlijk. Hè? En dat zij vermenigvuldigen. Dit is de beruchte, hè? Zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Ik heb hem toch maar gezet in het rijtje van als de sterren des hemels en als het zand de zee. Dat was vers 16. En daarna krijgen we het verhaal van dat Jozef zegt, u hebt uw handen verkeerd om. En dan volgt vers 19. Maar zijn vader weigerde zijn handen weer recht te doen en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden, dat is Manasse. Daar komt ons woord amnesie vandaan. U weet wat het is, neem ik aan, hè? Ja, dat is geheugenverlies. Maar kijk maar, zo, daarom heet hij zo. Hij noemde zijn naam Manasse, want de Heer heeft mij doen vergeten, enzovoorts. Het is gewoon Hebreeuws, Manasse. Amnesia, Manasse. Hij zal ook tot een volk worden, let op ook, want we lezen hier dat Efraïm dus een volk zal worden. Anders kan er niet staan, Manasse wordt ook tot een volk. Dus voor de statistiek telt hij mee. Al volgen we niet Manasse zozeer, maar in de eerste plaats Efraïm. Hoewel Manasse natuurlijk valt in de categorie van Ruben en Esau, de natuurlijke eerstgeborene. Maar het gaat er niet om wie van natuur of naar het vlees, met de uitdrukking uit Romeinen 9, de eerstgeborene is, maar wie dat is naar de belofte. Met dank nog steeds aan Romeinen 9. En naar het vlees is Manasse, dat die komen we dus ook nadrukkelijk tegen, later ook. Maar naar de belofte is het Efraïm. Die zal tot volk worden en Manasse ook. Maar je schrijft hem dus op, tot, hij zal tot volk worden en hij zal ook groot worden, net als Efraïm dus. Maar nochtans zal zijn kleinste, zijn jongste broeder, dat is Efraïm, groter worden dan hij, dan Manasse. En zijn zaad zal tot, en dit is een unieke uitdrukking, een volle menigte van volkeren worden. Ik heb maar opgeschreven bij die groep van volkeren. Ik zal u zeggen waarom. Omdat dit is een menigte van volken. Eigenlijk de uitdrukking volle menigte is maar één woord. Een volheid. Dat is eigenlijk de enige echte goede vertaling. Volheid. Ik heb het weet ik hoeveel ik nagezocht. Steeds opnieuw. Komt altijd hetzelfde uit. Een volheid. Dan wordt het geacht veel te zijn, want veel en vol hangt samen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar het is noodzakelijk ook een eenheid. En de vertalers hebben die twee aspecten van het woord dus in twee verschillende woorden vastgelegd. En dus een volle, dat is correct, menigte is ook correct. Maar het is dus volheid. Een volheid van volkeren. Een volle menigte van volkeren. Het eigenaardige is bovendien, maar dan loop ik natuurlijk zeker weer op de dingen vooruit. Het eigenaardige is dat als je de term nazoekt in de Bijbel, vroeg of laat kom je hem natuurlijk toch tegen in Romeinen 11. Daar heet het volheid der heidenen. Maar heiden is gewoon volkeren. En daar staat dat Israël ooit een keer, heel Israël zal zalig worden, door geloof, al zo staat er. Maar het is nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Maar als je die term volheid der heidenen zoekt vanuit Romeinen 11, kom je vroeg of laat terecht in Genesis 48 vers 19. En dan sta je dus vast, daar moet een verband tussen zijn, waarschijnlijk. Maar als je binnen Romeinen 11 zelf zoekt naar de betekenis van de term volheid der heidenen, moet je een bladzijde terugslaan, en daar wordt gesproken over de volheid van Israël. Met wat nadruk op de Joden overigens. Indien hun struikeling, hun val, hun ongehoorzaamheid is dus zo, hoeveel te meer hun volheid. En wat het woord ook betekent, dat maakt niks uit. Het betekent in ieder geval dat het daar gaat over een bekering. Maar als dat daar zo is met betrekking tot het Joodse volk, dan moet je dus consequent binnen dat ene hoofdstuk de term volheid der heidenen lezen, als dat het gaat over gelovige heidenen. dan wel gelovigen uit de heidenen. Met dezelfde uitdrukking wordt hier in Genesis 48 gebruikt voor de erfgenamen van Jozef. Kortom, in Romeinen 11 is het de gemeente, in Genesis 48 is het het zaad van Efraïm. Hebben die twee dan met elkaar? Is dat? En het antwoord is ja, zeker, natuurlijk. Of dat de enige toepassing is, dat denk ik niet. Maar je zou er toch niet aan voorbij moeten gaan natuurlijk. En dat is in het wezen van ons onderwerp het idee namelijk dat de gemeente als zodanig op meerdere gronden geacht wordt te zijn de erfgenaam van de 10 stammen van Israël en dus meer specifiek van Efraïm, die zijn naam nou eenmaal geeft aan de 10 stammen van Israël, omdat hij aan het hoofd daarvan staat. Jozef, dus. Dat is misschien nu veel te ver gegrepen, dus we laten het nu maar weer los. In elk geval, van Efraïm alleen wordt het gezegd, hij zal een volheid van volkeren worden. Dus niet net doen of je neusbloed, gewoon dom doen en zeggen, Abraham zal tot vader van vele volkeren worden. Een van die volken is Israël, dat kwam voort uit zijn zoon Isaac. En die andere volkeren zijn voortgekomen uit die andere 7 zonen van Abraham. Want vader Abraham had 8 zonen uit 3 vrouwen. Ja, als ik het goed begrepen heb tenminste. Die anderen waren uit Ketura, toch? En dan kun je dat wegredeneren en zeggen, nou, dat zijn die volkeren. Ja, nee, die belofte wordt hier vererfd en wordt hier gegeven aan Efraïm. En niet aan Manasse. En ook niet aan die andere 11 zonen van Jacob, om zo te zeggen. Exclusief aan Efraïm, alleen al. En ik ben geneigd te zeggen dat die belofte dus niet maar van toepassing is op alle afstammelingen van Jacob. Hoewel dat in tweede instantie denk ik toch wel zo zal zijn. Maar als je het zo letterlijk mogelijk neemt en men verwijt mij dat ik er te veel typologie bij aanbreng enzovoort. Oké, dan zo letterlijk mogelijk. Hier staat dat Efraïm zou worden tot een volle menigte van volkeren. Maar dat is de herhaling van een belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, namelijk vele volkeren dan wel een groep van volkeren. En een volheid der volkeren is een groep van volkeren. Je moet erop bedacht zijn dat er dus heel wat volkeren, volkstammen, dat er hele volkstammen rondlopen, zal ik maar zeggen, die allemaal van Efraïm afstammen. En daarnaast een heleboel die van Manasse afstammen. Volle menigte van volkeren, alleen al Efraïm. Maar we hebben nog 12 stammen van Israël. Ja, nog 12, want er zijn er 13. Precies. En dan vers 20, vooral ook niet vergeten, waar dan nog staat, al zo zegende hij ze te dien dagen. Dus staat er nog een keer, hij zegende hen. Zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zet u als Efraïm en als Manasse. De standaard formule voor het uitspreken van zegeningen onder de mannen trouwens in Israël, onder de Joden tot vandaag. En hij zette Efraïm voor Manasse in verband met de verwisseling is dat. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie ik sterf, maar God zal met jullie de wezen, hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. Komt hij weer, zal u terugbrengen. En niet maar hier vanuit Egypte naar Kanaan. Zoals bij Jacob, niet maar uit Paddan Aram terug naar waar het maar was, naar Bethel of zo. Maar uiteindelijk uiteraard, hè, terugbrengen van Israël naar het beloofde land. En dan nog één losse tekst tussendoor, in 48 vers 20. Ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen. Vers 22, zei ik het verkeerd. Israël zei tot Jozef, vers 22, ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, aan Jozef, hetwelk ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb, zodat als je dat stuk land later een keer in de Bijbel ooit tegenkomt, in Samaria, bij Sichem, een Samaritaanse vrouw, dan moet je dus meteen denken, er is iets dat die geschiedenis verbindt met deze hier in Genesis 49. Maar die heb ik u vorige keer gezegd, denk ik, hè? Of er oorzakelijk verband tussen is, dat lijkt me niet. Het is gewoon een kwestie van associatie. Dat doet je denken aan. En dat is voldoende. Ik beschouw het als een verwijzing van de Heer zelf. Zo van, je leest dit nu wel in Johannes 4. Maar je zou toch eens even moeten denken aan wat er allemaal staat in Genesis 48... met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En dus met betrekking tot het gebergte van Efraïm en Samaria, dat daar lag. En het voorkomen van Sichem in die geschiedenis. Zo werken die dingen. Dan komen wij vervolgens in Genesis 49... die ik niet helemaal ga bespreken. Want het heeft niet zoveel zin als we niet die stammen van Israël kunnen volgen door de geschiedenis om te bespreken wat er hierover staat. Dus die laat ik eerst even liggen. Maar het gaat om de essentie van die zegeningen even. Waar dan sprake is in Genesis 49 vers 1 dat Jacob zijn zonen verzamelt nu. En hij zegt, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. Dat heb je allemaal al veranderd, hè? Niet maar navolgende dagen, dat is het wel, maar het is een truc, hè? Het is niet wat er echt staat, er staat laatste dagen. Het probleem daarvan, heb ik u gezegd, is dat het een vaste Bijbelse uitdrukking is, ter aanduiding van de dagen van het Nieuwe Verbond. Sinds de eerste komst van Christus, dat zijn de laatste dagen. En de vertalers hebben dat denk ik ook gedacht en het daarom deze keer anders vertaald. Maar we brengen het gewoon weer terug tot wat het was. Het zijn profetieën over wat met de stammen van Israël zal gebeuren in de laatste dagen. En dus met name in de ballingschap en dus pas in onze bedeling. En daar is heel wat gebeurd overigens. Maar daar gaat het over, over die laatste dagen. En daarna komt dan die uitsplitsing van dat eerstgeboorterecht in de eerste plaats natuurlijk. Hè. Eerst in vers 2. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht begint mijner macht. Dat is drie keer hetzelfde, dat weet u. Hè. Dan nog een keer hetzelfde, de voortreffelijkste in hoogheid. De voortreffelijkste in sterkte, dan staat het er al vijf keer. En later lezen we inderdaad in 1 Kronieken 5 vers 1... dat naar het vlees, om zo te zeggen, Ruben de eerstgeborene was en bleef. Snelle afloop als der wateren, dat wil zeggen onbetrouwbaar. Het water zakt zo weer weg, was het idee. Als je maar een klein kansje krijgt, een klein gaatje heeft, dan is het verdwenen. Onbetrouwbaar. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen, gericht tot kennelijk de andere broers. En dat was het dan hier, voor wat betreft Ruben. En ik heb denk ik al gezegd, onder Ruben vinden wij de Franken in hoge mate. Dat wil zeggen, in onze dagen is Ruben in Frankrijk dominant. Inclusief wat er hierover beschreven staat en wat we er later nog meer over vinden. Daarna worden Simeon en Levi hier in één adem genoemd en het is niet best, want ze schijnen zich nogal misdragen te hebben. Vervolgens komen wij terecht bij Juda. Vers 8 is dat. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Denk erom dat we al een paar keer gelezen hebben. Uw broeders zullen u dienen. En ook, wees heer over uw broeders. In verband met Esau, bijvoorbeeld. Verder weet ik het uit mijn hoofd niet meer. Later zal ik u mijn inventarisatie laten zien. Maar we hebben dat een paar keer gelezen. En je zou dit daar dus in moeten onderbrengen, dus eigenlijk, hè. Uw broeders zullen u loven. Uw hand zal op de nek zijn uw vijanden. Hetgeen kan betekenen dat die broeders vijanden zijn. Althans bij gelegenheid. De geschiedenis is lang. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Ik heb u erop gewezen dat het een eigenaardige uitspraak is, omdat we de gedachte zelf kennen uit Genesis 37. Uit de dromen van Jozef, waar de broers van Jozef voor Jozef zouden nederbuigen. En we hebben in ieder geval gezien dat het betekent dat Jozef koning zou zijn over hen. En nu staat er, die broers zullen zich nederbuigen voor Juda. En niet zeggen dat is tegenstrijdig, want het kan zat, hè? Het kan zat. In plat Nederlands, de tijd is lang. Je kunt een tijd hebben dat ze zich nederbuigen voor Jozef. Je kunt een tijd hebben dat ze zich nederbuigen voor Juda. Waarom ook niet? Te moeilijk? Concreet, hè? Oké, oorspronkelijk was het Juda, want het was David die was koning over heel Israël. Toen splitste Israël zich in 10 en 2 stammen. Waarbij de 2 stammen bleven onder Juda, dus bleven onder de troon van het huis van David, onder Jabiam. En de rest, maar die rest heette Israël, en wordt weet ik hoe vaak ook zo genoemd, de 10 stammen, die kwamen terecht onder het koningschap van Jerobiam uit de stam van Efraïm. En dus uit Jozef. Dat hebben ze allebei gehad. Dan heb ik het nog niet over typologie gehad, dit is alleen maar historie. Dus terug naar vers 8. U zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen, uw broeders dus. Zodat je door het noemen van eerst de broeders, daarna aan het eind weer de broeders en daartussenin de vijanden, dat je toch tot het idee komt dat die broeders zich nogal vijandig zouden gedragen ten opzichte van Juda. En dat heb ik u net al gezegd, want 10 stammen wilden niet langer onder het huis van Juda, onder de troon van Juda blijven, en zij zonderden zich af van Juda, om zo te zeggen, met de splitsing van het Rijk. Dat wil niet zeggen dat ze daarna niet een koning uit Juda gehad hebben, want dat hebben ze wel. Maar die uit Juda werd dan toch geacht te behoren tot de 10 stammen. Dat wil zeggen, er waren heel wat Joden die deel uitmaakten van de 10 stammen. Dat kan nou eenmaal, hè. Hebben we het later over in verband met koningschap. Vers 9, Juda is een leeuwenwelp. U weet, Efraïm is een stier, die hebben we al even gehad. Benjamin is een wolf, staat dat hier? Ja, in vers 27, dankjewel. Benjamin zal als een wolf verscheuren. De wolf was een van de emblemen van de vikingen trouwens. Maar vooruit. Juda is een leeuwenwelp. De gedachte is dat al die familiewapens waar een leeuw voorkomt, is sprake van afstamming van Juda. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dat wil zeggen, er is niks wat hem bedreigt en er is niemand die hem kan wegjagen. Hetgeen nu al overeenkomt met de latere belofte aan David, dat er altijd iemand uit zijn huis op de troon zou zitten over Israël. Niemand zal hem kunnen verjagen. Nog afgezien van het later in Jeremia 33 gezegd wordt dat het zaad van David zich uitermate zou vermenigvuldigen, zodat heel de kans ook groot is dat er ergens iemand uit het zaad van David op het troon zou zitten. Zo onwaarschijnlijk is dat helemaal niet. Hebben we het later over het koningschap. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Wetgever is een term die gebruikt wordt ter aanduiding van de koning, komt in de Bijbel nogal vaker voor, net als het woord voorganger trouwens. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Jawel, de volken zullen onderworpen worden aan Juda, dat wil zeggen aan het huis van Juda, meer specifiek dus uit het koningshuis van Juda, en dat het uiteindelijk slaat op de Messias, dat is zo, maar onderweg staat er, de scepter zal van Juda niet wijken totdat. En er staat niet, de scepter zal van Juda niet wijken nadat Silo gekomen is. Als Silo gekomen is, dan wijkt hij sowieso niet meer. Vanzelfsprekend niet. Het zal een ander voorbeeld nemen. De Heer zei, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleindiende eeuw. Als je nou rot wilde, zeg je, nou ja, dat schiet niet erg op, want deze eeuw gaat voorbij. En als deze eeuw voorbij is, dan is de Heer dus niet meer met ons, want hij heeft gezegd dat hij slechts bij ons blijft tot aan het einde van de eeuw. Ik heb stiekem het woordje slechts erin gevoegd. Maar de Heer is met ons alle dagen. En niet maar tot aan de einde in de eeuw. En dan zegt hij, maar dat staat er toch? Zeg, ja, dat staat er ook, ja. Maar het hele punt is dat daarna is, staat niet ter discussie. Is trouwens ook vanzelfsprekend. Maar de vraag is of de Heer nu met ons is. Want dan ziet het niet naar uit, volgens sommigen. Toch? En dan zegt hij, nee, ik ben met u. Tot aan de verleiding der eeuw. En in de toekomende eeuw vanzelfsprekend. En hier vind je een gelijksoortige uitdrukking. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Dat is de komst van de Messias. De vraag kan alleen nog zijn, gaat het over de wederkomst of over de eerste komst? Dan zeg ik, nou, dat maakt mij al helemaal niks meer uit, eigenlijk. Want op de bladzijde van de Bijbel met betrekking tot de geschiedenis van Juda, dat wil zeggen het tweestammenrijk, verdween de scepter 600 jaar voor Christus. En als we daarna vaststellen dat die scepter toch bij Juda ergens moet geweest zijn, ergens anders dan in Jeruzalem, dan is het daarna geen probleem meer om vast te stellen dat hij nu ook nog steeds ergens is, anders dan in Jeruzalem. Dat maakt dan toch niet meer uit. En je kunt wel zeggen, het gaat over totdat Christus komt. En dan stiekem smokkelen en zeggen, ja, maar we hebben een lijst van erfgenamen van de troon. Want die vind je in Matthäus 1. En als het niet genoeg is, dan in Lucas 3, maar Matthäus 1. En daarna houdt dat register op. En dan zeggen we, de scepter wijkt niet van Juda. Ja, maar al die lui die daar staan sinds Jechonias hebben geen scepter gehad, hoor. En wel een appel, maar geen rijksappel. Ik bedoel, geen koninklijke waardigheid. En Jozef van Nazareth, die in het rijtje voorkomt, had geen koninklijke waardigheid. Ja, leuk, stamt van de koninklijke familie af, zoon van David. Nou en? Maar geen scepter en troon en geen wetgever. En de Heer Jezus zelf, de volgende in het rijtje, werd veroordeeld door de koningen van zijn dagen. Nou ja, door Herodes en Pilatus en noem maar op. Hoezo scepter? Met andere woorden, die scepter, die troon moet nog ergens zijn. Bij iemand die uit Juda stamt. En ik bedoel niet het tweestammenrijk, het Joodse Rijk, maar het volk, een afstammeling. En dat zeg ik met nadruk op dat tot ons langzamerhand ook zou doordringen dat heel wat afstammelingen van Juda terecht zijn gekomen onder de 10 stammen en met de 10 stammen in ballingschap verdwenen zijn. Daar hebben we de naam Jutten nog aan te danken, onder andere dan. De Jutten van Jutland. En andersom, dat er inderdaad zijn er ook geweest uit de 10 stammen die eruit gevlucht zijn en een toevlucht hebben gezocht rondom Jeruzalem bij Juda. Vandaar dat je een vrouw uit Azer tegenkomt in Lucas 2, maar dan heb je het ook alweer gehad. Maar je vindt Joden ook onder de 10. Alleen niet Joods in de godsdienstige betekenis van de term. Maar wel qua afstamming. Daar komen we nog op. En hier dus in dit schriftgedeelte, daar raken we een spoor bijster. Nou, we raken er niet bijster. Wat er gebeurt is dat het hele blok van die eerstgeboortezegen, dat die gesplitst wordt. Dat wil zeggen dat Juda het koningschap ontvangt, maar dat de officiële eerstgeboortezegen gaat gewoon mee met Efraïm. Dat betekent alleen dat als die dingen allemaal uiteindelijk vervuld zullen zijn, dan wel zullen worden in de wederkomst van Christus, blijkt de koning inderdaad van Juda af te stammen en niet uit Efraïm. Maar al het andere wat de vooraanstaande plaats inneemt, dan wordt geacht uit Efraïm te zijn. En dat is de gemeente. Waarvan Christus het hoofd is. Als je al gewend bent inmiddels aan het idee dat de gemeente erfgenaam is van Efraïm en daarmee van 10 stammen van Israël, dan ben je ook gewend aan het idee dat die gemeente de Heer Jezus Christus als de koning aan het hoofd heeft, zodat iemand uit Juda regeert over Efraïm, toch of niet? Het zal duidelijk zijn dat die toekenning van een troon aan Juda niet in strijd kan of mag zijn met wat in het voorgaande hoofdstuk gezegd is met betrekking tot eerstgeboorterecht als zodanig, dat immers aan Jozef gegeven wordt. Dat wil zeggen dat Jozef de leidende stam zou zijn, en eventueel zelfs naamgevende stam binnen de stammen van Israël. Maar dat niettemin een troon over Israël zou toekomen aan Juda. En de woorden zijn zelfs zodanig dat verondersteld wordt dat of bij Juda of meteen bij zijn zoon, volgende generatie, er al sprake zou zijn van één troon. De scepter zal van Juda niet wijken. Eigenlijk moet ik dat bespreken als we de lijn van het koningschap volgen. Maar ja, ik kom er hier moeilijk onderuit. Het idee is namelijk dat in de Bijbelse geschiedenis een troon gegeven wordt aan David, die geacht wordt de eerste koning te zijn uit het huis van Juda. Maar er staat niet hier, de troon zal voor David niet wijken. Woorden van die strekking, die vinden we later, sinds David. Meerdere keren. En er wordt ook aan getornd, dat weet u. Maar er staat zelf, de scepter zal van Juda niet wijken, zodat je hem op zijn minst moet veronderstellen dat er al een troon was in Juda voor David. En eigenlijk bij Juda al meteen. Bij de direct volgende generatie. Dat is ook zo, maar daar hebben we het nog over. Er is een ander ding wat ik nog even moet beklemtonen. Al ben ik daar nooit op bedacht. Dat is dit. Dat de Messias aan de ene kant zou zijn de zoon van God. Die bespreken we vanzelf in 2 Samuel 7. Aan de andere kant zoon van David. Dat is niet één troon of één koninkrijk, dat zijn er twee. De Heer Jezus is de erfgenaam van twee koninklijke titels. Dat die elkaar overlappen, dat is niks bijzonders. Dan moet ik weer eerst nadenken, want dan wil ik me niet te binnen schieten. Die koningin van ons, die is toch koningin der Nederlanden, dat weet u, hè? Maar ze is ook iets van buren en zo, weet je wel, en van de baronie en van wat ze maar is allemaal. Dat maakt deel uit van de Nederlanden, maar niettemin is een andere titel die ook bij haar terechtgekomen is. En ze heeft er tientallen, geloof ik. Ze verzamelt ze of zo. Waar het om gaat is dit, er zijn twee dingen. De ene is de troon van David, de andere is de troon van God. De troon die de Heer Jezus in onze dagen bezet is niet die van David. Waar staat het dan in de Bijbel? Er staat juist dat hij dat niet is. En dat komt in de toekomst. Dat wil zeggen, pas in de toekomst, in zijn wederkomst, zal hij ook op de troon van David gezet worden. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar die staat niet in de hemel, nog letterlijk, nog overdrachtelijk. Die gedachtegang bestaat wel, maar dat komt omdat men in feite de wederkomst van Christus om op de troon van zijn vader David te zitten ontkent. Men gelooft niet in de 1000 jaren, om zo te zeggen. En als je dan zegt, maar hoe zit het dan met de troon van David, is het antwoord, die staat in de hemel. Dus dat is een Calvinistische opvatting, zeg maar. Nog niet eens de Rooms-Katholieken, want die hebben hem in Rome staan. Is wat afgezult met die troon, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg, hè. De Heer Jezus is gezeten op de troon van zijn vader. Zo staat het ook letterlijk in de Bijbel. Maar nog niet op de troon van zijn vader David, dat komt in zijn wederkomst. En de strekking van mijn woorden daarstraks was dat als er dan toch altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten, dan is de vraag dus, waar staat dan die troon? En het antwoord was in Londen, maar ook in Den Haag hier hoor, net zo goed. En er zijn er nog een paar, ik weet niet precies welke allemaal, dat interesseert me ook geen fluit eigenlijk. Maar het hele idee is dat al die Europese vorstenhuizen een afstamming terugvoeren tot op David. En van de Britse vorstin langs 57 verschillende lijnen, daar heb ik zwart op wit. Ik heb ze niet allemaal kunnen controleren overigens. Dus als het niet langs de ene gaat, dan wel langs de andere. Dat is geschiedenis. Maar over het koningschap is natuurlijk ook een boel te zeggen, maar daar hebben we het later over. Het komt erop neer dat hier de troon wordt weggenomen alsnog van Jozef, dan wel van Efraïm, en gegeven wordt aan Juda. De logische optelsom is deze, dat die troon van David met iemand uit het huis van David dus zich bevindt ergens in Efraïm. Dat is de logische optelsom. Ik zeg niet dat ik het daarmee bewezen heb of zo. Ik zeg alleen dat dat voor de hand ligt. Je zou het alleen daarna na moeten zoeken. En het kan uiteraard heel goed. Maar dat over Juda. Verder wordt hier nog wat staan genoemd. Leuk is in het voorbijgaan even Zebulon. Zal aan de haven der zeeën wonen. Enzovoort. U weet, Zebulon is dominant in Nederland, hè. Er bevinden ze meer stammen of delen van stammen hier, maar Zebulon schijnt dominant te zijn. Aan de haven der zeeën en hij zal in de haven der schepen wezen enzovoorts. In Deuteronomium 33 staat dat hij iets van de vrucht van de zeeën zuigt of zoiets. Ja, dat zijn de vissers, hè? Enzovoorts. En niet alleen dat, dus handel ook natuurlijk, hè? Via de zee. Maar ik laat hem maar verder even buiten beschouwing. Vers 16, dan zal zijn volk richten, betekent in de praktijk dat dan richting geeft aan het volk. Dat heeft hij historisch ook gedaan. En zijn spoor is ook goed te volgen, dat is wat vers 17 eigenlijk suggereert. Maar zoals gezegd, ik hou me eerst aan wat er echt in de Bijbel staat daarover. En dit staat in de Bijbel, dus ik mag het even noemen. Maar ik verklaar het verder dan maar niet, hè. Het gat is een bende, het zal u niet verbazen dat gat dominant is in Duitsland. En daarna komen we in vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Een stam, een tak. Nou ja, Efraïm betekent dubbele vrucht. Een vruchtbare tak aan een fontein. Dat wil zeggen met water, levend water. Elk der takken, dat zijn Efraïm en Manasse dus, loopt over de muur. Dat wil zeggen, die zijn niet te stoppen, niet tegen te houden. Nog afgezien van dat de muur in de Bijbel ook bij gelegenheid uitbeelding is. Nee, het is van een grens altijd, hè. Maar bij gelegenheid ook van de wet. Niet in de laatste plaats, Efeze 2, de middenmuur des afscheidsels. Maar we dachten van, met mijn God spring ik over een muur. Dat is ook een aardige. Maar het betekent natuurlijk, hij is niet te stoppen en eventueel, hij laat zich niet onder de wet plaatsen. Wat toch ongeveer hetzelfde is, hè. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. Dat betekent dat Jozef, Efraïm, Manasse altijd ontkomen zijn aan de vijand. En dat er heel wat vijanden geweest zijn die hen hebben willen veroveren, dan wel onderwerpen. En dat is nooit gelukt. Wie ervaren ging, Engeland was het toch. Dus hebben het allemaal geprobeerd. Maar dat steekt er wel achter natuurlijk, hè. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. De armen en zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. De Heer heeft hem bewaard, betekent dat. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Een herder, een steen Israëls. De uitdrukking is, als u mij vraagt, de uitdrukking over Jozef. Sommigen zeggen het gaat over de Heer. Maar ik denk dat het over Jozef gaat. Die is een herder namens de Heer en hij is ook een steen voor Israël. Dat wil zeggen, hij bewaart Israël, ziet daarop toe. Dat is wat een herder doet, hè. Dat is een bisschop immers, een episcopos. Een opziener heet dat in het Nieuwe Testament, een herder en opziener. Maar Jozef zou fungeren als herder en opziener over Israël. Als bewaker en bewaarder van Israël. Dat is in de geschiedenis ook inderdaad zo gegaan. Tot vandaag eigenlijk. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven en zegeningen des afgronds die daaronder ligt met zegeningen der borsten en der baarmoeder. Dat wil zeggen, Jozef zou wel bijzonder vruchtbaar zijn en dus zich vermenigvuldigen. Maar goed, het hoort bij de eerstgeboortezegen uiteraard. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Dat wil gewoon zeggen voor eeuwig enzovoorts. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijn er broederen. Het zal duidelijk zijn dat dit de meest uitgebreide zegening is hier in Genesis 49. En een bevestigde zegening uit Genesis 48. Met betrekking tot het eerstgeboorterecht van Jozef. En dan vers 28, al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is het wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. Hij zegende hen en ieder naar zijn bijzondere zegen. Dus elke stam met een verschillende zegen. Daarnaast hebben wij dan nog Deuteronomium 33. Dat zijn niet meer de woorden van Jacob, maar de woorden van Mozes. Dan zijn we toch een jaartje of 200 verder. En daar vinden we inderdaad de bijzondere zegen eveneens voor de verschillende stammen van Israël. Dat begint wat de stammen betreft in vers 6. Dat Ruben leven en niet sterven en dat zijn lieden van getal zijn. Zou een sterke stam zijn in Israël als de natuurlijke eerstgeborene. Deuteronomium 33 vers 6. En dan meteen Juda in vers 7. Dit is van Juda dat hij zeide: hoor Heere de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Juda wordt geacht afgeweken te zijn van zijn volk. Maar wat is dan zijn volk? Al die andere stammen. Want dat is Israël. En Juda is afgeweken van Israël. Dat is precies wat we inderdaad lezen bij de splitsing van het Rijk in zogenaamd 2 en 10 stammen. Want de naam Israël gaat zo zonder meer mee, niet met Juda, maar met die andere stammen. En de bedoeling is dat in de eindtijd, ik neem tenminste aan dat Mozes het daar ook over heeft, dat in de eindtijd Juda zou terugkeren tot Israël. Staat dat nog ergens? Ja, men zou lezen Jeremia 3. In Jeremia zijn we aan het eind van de geschiedenis van de Joden, dat wil zeggen de Joodse staat, of wat er voor door moest gaan, althans in oud-testamentische tijd. En dan komen er allerlei profetieën natuurlijk, hoe het verder met het volk als zodanig zal gaan. En wij lezen daar in Jeremia 3 dat Juda wordt opgeroepen tot bekering, vele malen. Er is sprake trouwens van twee zusters daar, hè. De ene is de 10 stammen, maar die waren al in lang in ballingschap. En de andere is de 2 stammen. Maar ze worden opgeroepen terug te keren. En dan staat er in vers 18, in die dagen, en die dagen, dat is een vast gegeven, die wijst niet dichtbij, maar veraf. En daarom is het synoniem voor in de laatste dagen. Dat is heel het Oude Testament door, trouwens. Maar die laat ik verder liggen. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen samenkomen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vader ten erve gegeven heb, enzovoort. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Juda bevindt zich in een afgezonderde positie, ik bedoel niet bevoorrecht, maar benadeeld, onttrokken aan de 10 stammen van Israël en dus eigenlijk ook aan de naam Israël, en zal in de toekomst alsnog weer bij Israël gevoegd worden. Moet nog vervuld worden. Maar zo lees je het dus al bij Mozes, die trouwens zijn mond houdt over koningschap, hè? In Deuteronomium 33, vers 7. Dit is van Juda. Hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, want Juda betekent zoveel als hand, hè? En zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. Die schijnt u dus toch wel veel gehad te hebben in de loop der tijd. Daarna volgt iets uitgebreids over Levi, wat ik niet tot onderdeel van ons thema gemaakt heb. Maar aan Levi worden ook beloften gedaan met betrekking tot priesterschap, ook in nieuwtestamentische tijd overigens. Vandaar dat je in Ezechiël, want dat is het makkelijkste voorbeeld, in Ezechiël lees je over een nieuwe tempel in de 1000 jaren, zeg maar. En daar zijn het wel degelijk de levieten die daar de tempeldienst verzorgen. Niet op grond van een levitisch priesterschap, op grond van een Melchizedeks priesterschap. Maar ik zou niet weten waarom levieten daar nou ineens van uitgesloten zouden zijn, omdat ze in het verleden het levitische priesterschap gedragen hebben. Nee, ik weet dat sommigen daar moeite mee hebben, maar daar moet je maar aan wennen, hè? En dat vind je hier dus ook terug. Dan krijg je Benjamin 1 vers en dan vanaf vers 13 Jozef. En dat loopt dus tot en met vers 17, dat valt voldoende op om vast te stellen dat het hier wel degelijk gaat om de uitwerking van die eerstgeboortezegen. Al staat de term er niet bij, althans niet de vaste term. Vanaf vers 13. Van Jozef zei hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. Die termen kennen we ook al. En van de uitnemendste inkomsten der zon, van de uitnemendste voortzetting der maan, en van het voornaamste der oude bergen. Daar heb je die woorden weer, hè. De voornaamste, het uitnemendste. Van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, dat is de uitdrukking uit de zegen van Jozef, uit Genesis 49. En van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid dus van degene die in het braambos woonde, komen de zegening, of komen, op het hoofd van Jozef, op de schedel des afgezonderden zijn broederen. En dat is letterlijk Genesis 49 vers 26 herhaald. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns ossers. Indirect staat het dus toch, hè, eerstgeboorterecht, dit woord is het. De eerstgeborenen zijns ossers en zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns, maar dat is ook een wildrund officieel, de oeros. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden der aarde. Vertaald met aan de einden des lands. Maar het is dezelfde term die later gebruikt wordt in verband met de zaligheid die zou gebracht worden naar het einde der aarde. En de volken, die heb ik geloof ik ook al gezegd, hè, vers 17, de volken. Ja, het meest voor de hand ligt dat het gaat over de volken van Israël. Want Israël zou tot volk, tot groot volk, tot volken, tot vele volken, tot een groep van volken worden. En die groep wordt dus verzameld rondom, of bij Efraïm. In de praktijk is dat Brittannië, zoals u weet. Want Efraïm is daar dominant, heet dat. En einden des lands, ja, dat zeg ik nog wel een keer vaker. Het wordt door velen beschouwd als een vaste aardrijkskundige aanduiding. De aanduiding namelijk van Noordwest-Europa. De einden des lands. Daar houdt het land op, daar begint de zee, uiteindelijk de oceaan. Waar sommigen willen dat niet weten en dan blijft de term zo staan met kleine letters tot aan de einden des lands. Maar het is een klassieke uitdrukking, dat ben ik serieus. Ik bedoel niet Asterix deze keer, maar in de klassieke literatuur en nog van voor Christus zelfs wordt die uitdrukking gebruikt. Einde des lands, einde, zo heet dat land, dat gebied. De kuststrook, dat is van Spanje tot aan de Scandinavische landen. De einde des lands. En daar duidt het denk ik ook op, ja. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse, waarbij dus Manasse nog steeds ondergeschikt gehouden wordt aan Efraïm. Die wisten we al. Goed, dan zijn we er weer door die rij heen. Maar wat ik u nog even op wil wijzen, zo aan het einde van de avond, zijn de voorwaarden. De voorwaarden die verband houden met deze beloften. Als u vraagt, zijn die er dan? Dan zeg ik, nee, die zijn er niet. En dat staat er ook, dat ze er niet zijn. Er zijn namelijk geen voorwaarden, er zijn aanleidingen tot deze beloften geweest. En niet werkelijk voorwaarden. Hoewel, als je het woord letterlijk neemt, was het een waarde vooraf en die was er dan. Maar de Heer heeft niet gezegd, als je nou zus of zo doet, dan zal ik. Maar de Heer zei, omdat, daarom zal ik. En hij wees op een historisch feit. En dat kan dus later ook door hemzelf niet teruggedraaid worden. En hij doet het ook niet. Begrijp je me goed? En dan spring ik weer naar het onderwerp van koningschap. Voor als u daar zelf al zich mee bezighoudt, wat ik toch wel adviseer, zolang u niet al te voorbarig conclusies trekt, denk ik dan. Maar als u dat zult, dan zult u zien dat in verband met het huis van David wel degelijk beloften gedaan worden, maar ook voorwaarden gesteld worden. Echter op deze wijze. David was getrouw geweest aan de Heer en de Heer beloofde op die grond aan David dat hij altijd iemand op de troon zou hebben. Zolang dag en nacht zou afwisselen, zou er iemand op de troon van David zitten. Staat er ook een paar keer zelfs. Niettemin staat er ook ergens en ook meerdere malen dat die koningen geacht werden wel degelijk trouw te zijn aan de Heer, anders zou de Heer ze er vanaf werpen, gooien, van de troon af. Maar dat gold voor die individuele koningen, maar niet voor de belofte als zodanig. Dat betekent dus in de praktijk, als een van die koningen het helemaal verbruikt had, zal ik maar zeggen, dan zegt de Heer, ja, je kunt wel gaan. Meestal gebeurt dat iets grover dan ik het nu zeg, maar dat gebeurde dan, hè. Maar dat betekent niet dat op grond daarvan dan ineens die belofte aan David, dat er altijd iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten, dat die belofte wordt ingetrokken. Want die belofte was niet voorwaardelijk. En dat betekent dus dat weliswaar die koning de laan uitgestuurd wordt, maar dat betekent dat dan dus een opvolger komt uit hetzelfde geslacht. Of er is ergens anders nog een troon die behoort tot het huis van David. En dat komt allemaal voor in de Bijbel dus. Dus als u zegt, er zijn voorwaarden bij, zeg ik, ja, dat is waar, maar dat zijn de individuele voorwaarden voor de persoon in kwestie. Maar niet voor de, wat betreft de algemene belofte, dat er altijd iemand in het huis van David op de troon van David zou zitten. Over Israël. Dus als je zo'n koning opspoort, dan heb je meteen Israël weer gevonden. Daar zullen we het nog over hebben. Maar ik wijs u op nog enige schriftplaatsen. Dus in dit verband, Genesis 18, Genesis 18 vers 19, want ik ben niet zeker of ik ze allemaal aangehaald of genoemd heb, hè. Dus ik noem ze even, het zijn er vijf. Genesis 18, in verband met Abraham. Vanaf vers 18. Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen zijn huis na hem zouden bevelen en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gerichten, opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Die is aan de vage kant. Maar de bedoeling is dat via Abraham dat woord Gods onderwezen zou worden op dat, met als doel, dat die beloften aan Abraham ook zouden vervuld worden. En daarna sla ik meteen om naar hoofdstuk 22 vers 16. De Engel des Heren zeide, ik zweer bij mijzelf. Over die eedzwering heb ik het verder niet gehad. Die komt twee keer voor hier in Genesis en wordt later in Psalm 105 en nog ergens anders. Oh, in Hebreeën, eedzwering. Zodat je meteen geblokkeerd bent voor de gedachte dat de Heer iets aan die beloften zou afdoen, of ze zou terugtrekken of ongeldig verklaren of iets dergelijks. Hè? Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, daarom, hebben we het over voorwaarden, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en niet indien gij deze zaak zult doen, omdat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegen, uw zaad vermenigvuldigen als sterren des hemels, et cetera, et cetera, et cetera. Voor zover er een waarde voor was, was daar al aan voldaan. En zo ook vers 18, want deze versie van de zegening begint zo en eindigt ook zo in vers 18 met naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dus op grond van de gehoorzaamheid van Abraham wordt deze zegen gegeven en vererfd. En op dezelfde wijze zit het bij David. Terwille van David, enzovoorts, wordt dat koninkrijk hoe dan ook bevestigd. Ondanks de ongehoorzaamheid van degene die op die troon zaten. Dan Genesis 26... Genesis 26, daar vinden we die zegening in elk geval in vers 4. Hè. Ik zal zegenen, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Daarom, vers 5, dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Nou ja, dat verandert later niet meer. Dus die beloften zijn ook onveranderlijk. En vervolgens vers 24. De Heere verschenen hem, nu aan Isaac, in diezelfde nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader, vrees niet, want ik ben met u, ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams wil. Om Abrahams wil. Dat wil zeggen, om Abrahams mijn knechts wil. Dus als je vraagt hoezo om Abraham, nou, omdat hij de Heer gediend heeft. Als knecht, zeg maar. Gehoorzaam geweest is. En dat is het. En Isaac wordt gezegend, niet op persoonlijke titel, maar op grond van de gehoorzaamheid van vader Abraham. Maar die hele eerstgeboortezegen komt daaruit voort, wordt daarop gebaseerd. En daarom is hij nog steeds van kracht. Kan niet teruggetrokken worden, kan niet veranderd worden. Wet is voorwaardelijk, is conditioneel. En van de zaligheid als zodanig staat, die komt voort uit de belofte Gods. En het heet niet voor niks de belofte. Dat is niet conditioneel, maar dat is onconditioneel, zonder voorwaarden. Maar deze beloften aan Abraham met betrekking tot eerstgeboorterecht zijn onvoorwaardelijk. En de beloften met betrekking tot de troon van David evengoed. En daarom verwachten wij dus zoiets als een duizendjarig rijk. Dat de Heer alsnog zijn troon zal ontvangen. Want, maar daar hebben we het later over, de Heer heeft gezegd, nou ja, die troon die zal wel verdwijnen uit Jeruzalem. Hij zal zelfs een paar keer verhuizen, 3 keer staat er. Hij zal 3 keer verhuizen, maar daarna zal ik hem geven aan degene die hem toekomt. Dat was Ezechiël 21, het laatste vers. Maar wij moeten het voor vanavond dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen als die God die zoveel beloften gedaan heeft, die in Christus ja en amen zijn en die niet afhankelijk zijn van de werken van een of andere mens. We zeggen u dank dat we zekerheid hebben van uw beloften, omdat u die met eedzwering bevestigd hebt. En dat ze daarom zeker zijn. En we danken u dat waar wij in alle oprechtheid u zoeken, de waarheid zoeken, uw woord zoeken, dat u zich dan ook aan ons bekend maakt en ons leidt in heel die waarheid. Opdat wij u zouden leren kennen, steeds meer en meer, en uw werken ook zouden zien in de loop van de geschiedenis. Wij danken u dat we vanavond weer hier mochten zijn, om uw woord te openen in alle vrijmoedigheid, en we bevelen ons bij u aan, opdat dit woord, uw waarheid, in onze harten mogen wonen, opdat die waarheid ons zou vrijmaken, ons zou reinigen en heiligen, en ons bekwaam zou maken voor die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij willen u dankzeggen dat we ook daarnaar mogen uitzien. We mogen weten dat wat ons ook passeert in ons leven hier, dat wij ons geborgen mogen weten bij u, mogen leven uit uw hand en uit uw beloften, dat u altijd met ons zou zijn en dat u ons zou leiden naar die toekomende eeuw. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.